Een enorme klap die maar blijft nadreunen. En dan ook nog eens een keertje die klap van Hamilton. Deze race komt zeker binnen als een uppercut. Dit is de undercut. Als hebben we in de studio terug van vakantie medeoprichter GP-blog Thierry Bakker. Leuk dat je er weer bent. E-Drive in Residence, David Plasman, ook terug van vakantie. En natuurlijk een special guest, de enige echte Jelle Beelen.
Zijn we weer.
Ja, fantastisch dat je er bent, man. Nou, zeg het maar, wie was schuldig?
Hamilton.
Nou, daar kunnen we mee beginnen. Is het iemand daar mee oneens trouwens?
Is dat nog een vraag, wie de schuldige was?
De enige vraag is waarom hij zo licht bestraft is, denk ik.
Nou, daar komt meteen eigenlijk bij de hoofdvraag van vandaag inderdaad uit. Ja, kijk, veel media hebben het natuurlijk al van moment tot moment geanalyseerd. Dat gaan wij dus even niet doen. Iedereen kwam wel tot dezelfde conclusie inderdaad. Het was hard tegen hard. En daarbij komt natuurlijk ook de vraag, is deze penalty wel terecht? En er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, er was geen penalty nodig hier. Iemand aan deze tafel die dat vindt?
Ik las toevallig vanmiddag op GP-blog een artikel over Lewis die over een penalty praatte. En hij zei eigenlijk met andere woorden, degene die iemand anders race beëindigt, dat hij eigenlijk als die dan nog won, dat het eigenlijk niet zou moeten kunnen. Ja, dat is eigenlijk met andere woorden wat hij met je zei.
Ja, dat was na de Grand Prix van Frankrijk. Ja, we hebben hier de quote in beeld. Uiteindelijk als je iemand zijn race verpest door een fout en je krijgt dit soort een tik op de hand. Ze kunnen steeds terugkomen, nog steeds finishen voor de persoon die hij uitschakelde. Het wordt niet meegewogen en je zou eigenlijk niet voor hem mogen finishen als je hem uit de race hebt getikt. En dit zei hij in 2018 na de Franse Grand Prix. Ik weet niet of we dat nog weten, dat Vettel toen zijn teamgenoot Bottas uit de race tikte en vervolgens daar een matige straf voor kreeg en alsnog gewoon voor Bottas wist te eindigen. Maar het is wel grappig om dat er in dit moment weer even bij te houden, omdat het natuurlijk extreem relevant is. Vooral als je kijkt naar het verleden, want het is niet de eerste keer dat er eigenlijk misschien onderbestraft wordt. We hebben een lijstje hebben we ook even gemaakt met eigenlijk alle stop-and-go penalties, wat in mijn mening eigenlijk ook een terechtere straf was geweest in zo'n situatie.
Dit is natuurlijk voor alle luisteraars die zeggen dat wij alleen maar uit de onderbuik reageren. Hè? Dit is kijk
ons, ik hoop dat je luistert.
Journalistieke huiswerk hebben gedaan. We hebben vier dingen op een rij gezet.
Nou, maar dat zijn wel de meest interessante. We hebben even gekeken op de redactie gewoon naar wanneer is er een stop-and-go penalty uitgedeeld in het hybride tijdwerk de afgelopen 5 jaar? En vooral gekeken van, wanneer had dat eigenlijk te maken dat iemand elkaar aantikte? Of dat er, dat er echt sprake was van een gevaarlijke situatie? Nou, kom je eigenlijk in 2016 bij Dani Kvyat. Dat is eigenlijk de race die de promotie verzorgde voor Verstappen. Dat hij Vettel er 2 keer aftikte in de muur.
De torpedo.
Precies. Sebastian Vettel in Azerbeidzjan, die reed toen bewust tegen Hamilton aan. Kreeg daar ook een 10-second stop-and-go voor. Meest opvallende eigenlijk is daar van ook Esteban Ocon in 2018, die toen de leider in de wedstrijd ook Verstappen destijds uit de wedstrijd knikken.
Dat kreeg daar nog helder voor de geest.
Eigenlijk een crash die bij lange lijn niet zo gevaarlijk was als wat we eigenlijk afgelopen weekend hebben gezien. Maar Ocon kreeg daar destijds wel een 10-second stop and go voor. En de Vettel is die van 2019 toen hij zichzelf elimineerde door te spinnen in de Ascari-chicane. En vervolgens bijna Lance Stroll ook van de baan afreed toen hij er weer opkwam. Ja. Dus er zijn echt heel veel voorbeelden al te benoemen waaruit blijkt dat een 10-second stop-and-go penalty gewoon makkelijk gegeven had kunnen worden.
En nu kijk ik toch even naar de coureurs aan deze tafel.
Zeker. Ja. Hadden moeten zijn, 100%. Geen twijfel over mogelijk.
En waar denk je dan aan?
Nou, gewoon een 10-second stop-and-go.
Gewoon die,
Dat is de enige manier hoe je dit soort dingen kan bestraffen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de beelden van bijvoorbeeld Hamilton tegen Leclerc. Waarom kan hij daar wel op de apex zitten? Terwijl Leclerc hem nog minder ruimte gaf dan Max.
Ja.
Een mooie ding. Ik zei het net ook al eventjes hier buiten de studio van de onboard van Max. Zie je dat Max in zijn spiegel kijkt, nog corrigeert en naar links stuurt. Om vervolgens terug te komen op het middenpunt en dan pas in te sturen, omdat hij wel een keer de bocht moet gaan halen met die snelheid.
Mm-hmm.
Ja, hoeveel meer ruimte heeft Hamilton nodig?
Nou, ik wil er wel wat over zeggen ook, want ik ben het volledig met je eens. En ik heb heel veel reacties gelezen van Max is weer dom bezig en hij gaf geen ruimte. Maar even, kijk, ik ben misschien heel bot, maar dan snap je het gewoon echt niet. Want Lewis komt helemaal naar rechts. Ten eerste gaat hij over het vel. Hij wist dat hij die bocht niet ging halen. Als je de onboard bekijkt, ik heb een goede YouTube-analyse gezien van een ex-coureur. Die geeft altijd hele goede analyses. Die zegt ook, Lewis had het nooit kunnen halen. Hij zou überhaupt, al had Max er niet gezeten, dan zou hij zo zwaar ondersturen. Zelfs met 20 centimeter extra ruimte van Max had hij het nog niet gered. En ik vind van Lewis, dit is ook levensgevaarlijk, hè? Want kijk, 20 meter verder naar links staat een betonnen muur. En dat je dit doet in, met zoveel ervaring als Lewis heeft, dat het in de Formule 3 kan gebeuren, ala. En daar is de snelheid ook een stuk minder hoog.
Ja, of met maar, een kartje.
Ja, maar op dit niveau, een achtvoudig wereldkampioen hebben we het over, hè?
Zeven.
Die nog zoveel fouten maakt, of in ieder geval op dit soort, misschien is hij het race wel verleerd.
Ja, wat mij vooral opviel, ik denk dat Hamilton gewoon zo extreem getergd was dat hij die sprintrace op zaterdag eigenlijk al verloor. En eigenlijk op dezelfde plek. En hij dacht nu, ja, koste wat het kost, ik moet dit winnen. Het was eigenlijk een beetje een do-or-die actie die gewoon veel te optimistisch was. Terwijl je eigenlijk weet dat je er gewoon iemand gewoon vol gas afkegelt. En kijk, uiteindelijk, we willen een mooi gevecht zien. Dus omdat je hebt ook een hele hoop mensen zeggen, ja, hij moet geschorst worden en hij moet een raceban krijgen. Dat denk ik absoluut niet, want dan kill je gelijk het race op deze manier. Maar het feit dat je iemand er zo hard afknalt en daar zo licht voor bestraft wordt en zelfs nog fluitend de race wint, ja, vooral de manier hoe die dat dan ook uitdraagt, dat had een beetje hetzelfde terug in het niveau wat toen Bottas had toen hij de Russische Grand Prix een keer won nadat hij me ook gewoon overhandigd kreeg.
Ja, daar komen we zo inderdaad wel over te spreken. Maar eerst even over die penalty, hè. Kijk, Massi zei, je moet de gevolgen van de crash niet meenemen in het incident zelf. Maar is dat wel zo?
Tuurlijk moet je dat wel meenemen.
Dat lijkt mij toch ook. Want 100%. Als deze actie bij, laten we zeggen, een Rouge had plaatsgevonden of zo, waren de gevolgen natuurlijk steeds veel minder groot geweest. Of ik bedoel, Lasours, mijn excuses. Bij Rouge was iedereen dood geweest. maar dan waren de gevolgen natuurlijk een stuk minder groot geweest. En je weet bij Kops, dat gaat zo verschrikkelijk hard, dat als het misgaat, is het ook meteen echt pannen.
Maar hij heeft nog mazzel gehad dat zeg maar dat het tikje, als het iets zachter was geweest en zijn achterwiel had er nog aangezeten en hij was even verkeerd het grind gekomen, had jij moeten voorstellen hoe die de lucht in was gevlogen.
Ja, maar
met die snelheid.
Ik vind het vooral een opmerkelijke opmerking van Maas. Die zegt, ja, je moet de gevolgen niet meenemen. Maar wat deden ze dan in 2019 toen, of 2018 toen ze Ocon wel die stop-and-go hadden gegeven? Want daar is toen ook rekening mee gehouden. Ja, je tikt de leider uit de wedstrijd. Was in principe een crash. Nou ja, het was een spin. Voor de rest niks gevaarlijks aan. Waarom daar wel en hier niet? Wat is het verschil? Leg dat dan ook uit. Dus het is gewoon meten met twee maten.
Maar het verschil is überhaupt dat ze namelijk niet één lijn trekken met alle straffen die ze uitdelen. Ja, Tsunoda krijgt 2 keer 5 seconden omdat hij een wit lijntje aantikt. Ja, wat is daar gevaarlijk aan dan?
Ja, precies.
Volgens mij helemaal niks.
En strafpunten ook, hè? En Hamilton krijgt hier maar 2 strafpunten voordat ze ook nog iets opvallends.
Maar wat is gevaarlijk aan het aanraken van een witte lijn? Helemaal niks. Er was daar helemaal niks aan de hand. Ik snap dat het de reglementen zijn en dat daar een straf voor staat. Dat staat in elke klasse.
Ja.
Hè? Dat is duidelijk. Alleen je kan dan niet vervolgens Hamilton, die iemand echt moedwillig eraf rijdt, want hij had namelijk ook gewoon op zijn rem kunnen gaan staan en het niet kunnen doen, 10 seconden geven. Dat gaat niet.
Ja, kijk, dat is wel interessant wat je zegt. Jij bent coureur, dus jouw woord weegt dubbel zo zwaar. Jij zegt, dit was voor een deel echt wel moedwillig.
Ja, Hamilton heeft iedere mogelijkheid gehad om het te kunnen voorkomen.
Maar zeggen dan de maar mensen, ja, Max ook.
Denk jij dat Lewis, met zoveel ervaring, dat hij lift niet. In ieder geval, hij wilde er zo hard mogelijk in. Hij wist toch dat hij dat niet ging halen. Met Tuurlijk, Max naast hem. Dat weet hij donders goed.
Ja. Als je instuurt, op het moment dat je instuurt, weet je al gewoon, oké, fucked.
Ja.
Ja, maar dat weet je. Ja, dus je hebt nog, hij had nog de tijd om te reageren. Hij had nog op zijn rem kunnen gaan staan.
Ja, hij bleef wel gewoon vol zijn gasklepel naar beneden houden.
Kijk, en Lewis had bij mij het op één manier goed kunnen doen. Als ik namelijk zijn stuurbeweging nog verder naar rechts had zien gaan.
Ja.
Dan had ik nog gezegd van oké, je hebt er alles, althans je hebt er gedeeltelijk wat aan gedaan. Maar hij hield zijn stuur gewoon op dezelfde positie, heeft niet de moeite genomen om extra in te sturen, heeft ook geen rem gebruikt.
Ja, en het is ook overduidelijk dat hij die apex inderdaad ook nooit haalt. En terwijl hij een paar ronden later bij Leclerc wel kan.
En Norris haalt hij hem ook.
Ja. Norris maar, kan niet ook, ja.
Maar hebben jullie het YouTube-kanaal Driver 61 gezien?
Ja.
Ja, het is precies die, ja, die analyse die deel ik wel met je.
Ja. Nou ja, die man is spot on.
Ja, ja. Exact.
Ben ik het, ja, ben ik het ook helemaal mee eens.
Ik vind...
Hoe kan het dan dat de FIA dit niet ziet? Hoe kan het nou dat hier dan toch dat er dan toch weer zoveel gezeur
heel
is?
Simpel, het is de thuisrace van Lewis Hamilton. En ik denk dat...
Zijn het gewoon thuissluiters?
Hey, wat dat betreft zijn Derksen het perfect. Als dadelijk even 140.000 man achter Michael Masi aangaat, wat denk je dat er dan gebeurt?
Ja, oké.
Okay, nee, maar ik denk dat het onbewust wel meespeelt voor de FIA natuurlijk. Ik bedoel, je hebt de leider in het kampioenschap, gigantisch geliefde coureur daar. Het blijft zo'n lastige kwestie, vooral dat je de voorbeelden hebt die we al eerder hebben benoemd, die ik niet nog een keer ga benoemen, over waarom het wel makkelijk een stop-and-go had kunnen zijn. Waarom geef je die man 10 seconden straf? Het is gewoon heel scheef, het is heel raar en het is eigenlijk in lijn met wat we eerder zien, is dat de FIA gewoon niet weer hetzelfde probleem, dat ze gewoon niet consequent dezelfde straffen uitdelen. En dan krijg je juist daardoor dit soort discussies van, goh, is dat dan inderdaad omdat het zijn thuisrace is en omdat het Lewis Hamilton is, krijg je dat soort discussies. Als je gewoon altijd standaard gewoon kijkt naar wat er uitgedeeld is en daarop toepast, ja, dan heb je die discussies ook niet.
Nee, dat is nog. Overigens, nog wel een sidestep. Ik kwam hier naartoe gefietst en ik moest toch wel een beetje denken aan Michael Schumacher 1994. Hoe die in Adelaide Damon Hill van de baan afreed. En ik weet nog wel, ik was echt groot Schumacher-fan. Dus ik stond echt juichend op de bank. Wow, heel eruit. Oh, yes, yes, yes. Ten eerste was het overigens een minder gevaarlijke actie dan deze. Maar ten tweede, het is ook wel een beetje afhankelijk van de bril waar je door kijkt. Want hij was overduidelijk dat Schumacher daar fout. Hij is er wel wereldkampioen mee geworden. Dus hij heeft het ook nog eens een keertje gered. En toch was ik blij ermee. Ik was er blij met die actie van hem. Ik zei wel een echte winnaar.
Zegt dat iets over jouw karakter, Gander?
Ik dacht wel een echte winnaar als dat iets over mijn karakter zegt.
Maar ik snap al wat je bedoelt. En dit ging gebeuren. Dat wist je. Dat, ja. Je weet dat het een keer gaat gebeuren.
Dan in
alleen...
de eerste podcastaflevering hadden we het er al
over. Ja, maar in deze bocht doe je dit niet. Niet in deze bocht. Want hier kan, weet je, die ongelukken, er kan gewoon echt iets heel ergs gebeuren. Max is er nu gelukkig goed vanaf gekomen. Maar hij had ook het hek in kunnen vliegen. En dan, ja, wie weet wat er dan was gebeurd.
Nou ja, voor hetzelfde geld vertel je het niet na, omdat je gewoon de krachten niet aan kan.
Ja, 51 G is zijwaarts, hè?
Zijwaarts krachten.
Zijwaarts vooral.
Ja. Hij was laatst was op Zandvoort met de Porsche Carrera Benelux. Was er ook een crash, toevallig met Thierry Vermeulen.
Ja.
De zoon van Raymond. Die dook ook in een gat wat er was. Die andere auto gaf hem in dit geval niet genoeg ruimte. De andere auto, Xavier Maas in dit geval, spinde. En daar klapte ook iemand zijwaarts in stilstand naar binnen. Nou ja, de gevolgen daarvan zijn niet te overzien, want die auto was gewoon geknakt.
Chassis
was krom of had een knik gehad. En de rolkooi was gescheurd.
Ja.
Dus zijwaartse impacten, die zijn zo verschrikkelijk hard.
Ja, we hebben het ook gezien in Formule 2 nog op Spa natuurlijk.
Ja, exact.
Dus dat kan, ja, dat is gewoon je einde, kan dat zijn. Het is verschrikkelijk.
Zijwaartse impacten, kijk, voorwaarts of achterwaarts, die kun je nog prima opvangen.
Ja.
Maar zijwaarts, daar valt heel weinig tegen te doen.
Dit is van Lewis gewoon een no-go. Had hij dit in bocht 2, 3 gedaan? Weet je, 4...
En de consequenties heel anders.
Precies.
Dan, klopt. Ja.
Dan kun je het, maar dan kan je hem verwachten. Weet je, Max, wat hij in Barcelona deed, Imola. Hij weet, je krijgt hem een keertje terug. Maar dit was echt onder de gordel.
Ja, juist ook omdat, kijk, je kunt eens een keer een divebommetje doen bij een bocht die gewoon, weet je, 90 graden is of zo. Gewoon even
laag snelheid.
Ja.
Maar is prima.
En daar wordt er ook op gerekend. Dit, kijk, ze zeggen wel eens, ja, Max die stuurde te scherp in. Maar als hij dat nou niet gedaan had, wat was het dan gebeurd? Had hij de hele bocht gemist?
Maar dat is ook onzin als je ziet, Max stuurt. Dus ik weet niet of we die side-by-side vergelijking hebben
met
Leclerc. Want ik weet dat we daar wel iets van hebben. Maar dan zie je ook duidelijk dat Leclerc eigenlijk nog een strakkere lijn rijdt dan Max. Ja, kijk, we hebben het hier. Je ziet hier van Hamilton versus Leclerc en Hamilton versus Verstappen. Verstappen, inderdaad, wat jullie ook al zeiden, van hij stuurde nog naar buiten en hij rijdt al een wijdere lijn. Maar dat is een bocht met 300 km per uur, hè, bijna, die je neemt. En als je veel, veel wijder dan dat gaat, dan zit je sowieso op het vel. Nou, dan kan je daar ook nog eens even lelijk gaan spinnen. Hij gaf hem echt al veel ruimte. En het feit dat je hier Hamilton, die gewoon, nou, ik denk dat Max hier al gewoon 1,5 tot 2 auto breed is, de ruimte geeft versus Hamilton die gewoon bij Leclerc wel netjes aan de binnenkant zit. Omdat dat gewoon kan. Hij dat laat gewoon eigenlijk al zien van, goh, hij wilde er lang. Het was eigenlijk ja, een soort van desperado-actie van Hamilton om er voorbij te gaan. Wat gewoon helemaal verkeerd is gegaan. En hij komt er gewoon weer mee weg.
Moet ik wel zeggen, dat is ook voor mensen wel lastig inschatten. Hij stuurt scherp. En ik bedoel, als jij even heel, ja, zonder grappen, als jij een Opel Corsa die bocht gaat nemen, ja, dan maakt het niet uit als jij wat later inschat. Maar je moet, maar
als
je
jij een Opel Corsa en Formule 1 auto bij kan houden,
nee,
zou
maar
het
je
al
rijdt
heel
op met 280. Dus het instuurmoment ligt al veel eerder. Ja. Bedoel, dan stuur je later in naar die banden. Dan je moet ook begrijpen, die banden, als er maar een beetje vuil op komt, dan willen ze al bijna niet meer sturen. Dus ik snap wel de gedachte van mensen, Max, stuur misschien scherp in, maar dat is heel normaal daar.
Ja.
Ja, hij kon daar moeilijk minder scherp in sturen, zeggen, want dan ga je sowieso eraf.
En dat is ook de charme van Kops natuurlijk. Hè? Het is ook een blinde bocht. Iedereen, ja, maar die je ernaar vraagt, joh, hoe stuur je die in, zegt iedereen, blind.
Ja, maar dat is niet anders.
Nee, precies.
Ja, het is pas sinds 2017 een volgas blinde bocht.
Ja.
Met de huidige wagens.
Het feit... blijft trouwens wel een fucking geile bocht. Hè? Het is echt een geile bocht.
Ja. Ja, zolang je hem haalt wel, ja. En er niet afgeknikt wordt.
Nou, ik kan je vertellen, ik heb hem ook wel eens in mijn eentje, dat ik uiteindelijk bij het uitkomen om as ging, dan blijft hij ook spannend, hoor. Ja. Maar in ieder geval... Kijk,
zijn er beelden van, of niet?
Nee, gelukkig niet. Had ik wel meer verwijderd. Nee, maar Kops blijft gewoon het geval. Je moet daar wel gewoon ervoor zitten. Ja. En hoe je de onboards ook bekijkt, in geen enkel geval zit Hamilton ervoor.
Klopt, ja.
En als je ervoor zit, moet je zorgen dat je op de curb zit aan de binnenkant, zodat er namelijk genoeg ruimte voor allebei is.
Ja, dat was letterlijk mijn volgende vraag.
Dus nou, maar hebben jullie de onboards gezien van de sprintrace? Toen Hamilton het via de buitenkant probeerde.
Dat is het voorbeeld hoe het moet.
Ja, Max zit daar volledig op de curb, niks aan het handje.
Mm-hmm.
Als Hamilton de ballen had gehad om hem daar te laten staan, waren ze er met z'n tweeën doorheen gegaan.
Ja,
Hamilton hem waarschijnlijk daarna nog gepakt ook.
Ja.
Want je kan aan de buitenkant slipstream veel meer snelheid meenemen dan wanneer je hem zit te knijpen aan de binnenkant. Alleen het is wel het schoolvoorbeeld hoe het wel moet. Aan de binnenkant zitten, op de curbs. Zorg dat je maximale van de baan gebruikt. Maar dat heeft Hamilton niet gedaan.
Als je in Kops sowieso aan de buitenkant zit, leg je ballen toch wel een beetje op het hakblok. Als je daar iemand probeert in te halen.
Nee. Waarom?
Ja, ah, je hebt juist, ook mooie inacties van binnenuit gezien. Wat is het ook weer? Senna tegen Prost? Wat is het? 93 of zo, geloof ik?
Ja, maar juist daar. Het kan daar, want je hebt daar de run-off. Die heb je altijd al gehad, is er altijd al geweest. Juist daar kun je je permitteren om aan de buitenkant te zitten. Dat is namelijk geen enkel probleem.
Klopt, ja.
En de hele actie had ook namelijk geen enkel probleem hoeven te zijn. Had Hamilton ervoor gezeten, dan was hij halverwege de bocht ernaast gekomen. En als je naast elkaar zit raakt, dan gebeurt er niet zoveel. Dan zal Max inderdaad eventjes naar buiten toe moeten. Moet je inderdaad hopen dat er geen lekke band is. Maar het kan.
Mm-hmm.
Is er namelijk niks aan de hand. Dan hadden ze er namelijk eens twee doorheen gekund. Is prima. Maar in dit geval heeft Hamilton dit volledig verkeerd ingeschat en volledig verkeerd aangegrepen.
Ik ga even nog één vraag stellen. Als we Max iets kunnen verwijten, wat zou dat dan zijn?
Nou, daar heb ik wel goed over nagedacht. Als ik hem één ding kan verwijten is... Ik snap dat hij het doet, want het is ook een ego-spel. En als jij een winnaarsmentaliteit hebt, dan ga je hiervoor. Want die kans lag er en hij zat er. Maar Max had ook kunnen eens denken... Yo, ik sta... Dat denk je alleen niet, hè, op zo'n moment. Dat je gaat veel eruit. Maar ik bedoel, ik sta echt goed voor in het WK. Ik word worst case scenario. Word ik tweede? Als het echt tegen zit, anders had hij hem misschien nog wel gepakt. En dan sta ik alsnog voor, want ik heb ook die sprintrace gewonnen.
Mm-hmm, ja.
Maar je moet je ook voorstellen... Kijk, deze gedachte klinkt makkelijk voor Max. Van ja, dan maar tweede worden. Maar nee, want Bottas zit daar ook achter. En Perez, die was er niet bij. Dus dan moet je voorstellen dat Lewis Max kan gaan opbouwen. Max gaat zijn banden gewoon eraan rijden. Want dat heeft Mercedes. Dus ze moesten Max gaan ophouden. Dat was het plan. Daarom moest Lewis er zo snel langs. Anders was Max weg, hè, naar ronde 2. Mm-hmm. En dat was eigenlijk ook geen optie. En dat wisten ze bij Red Bull. Dus dit was de enige manier. Gewoon vechten om P1 te behouden voor die eerste anderhalve ronde. En dan wegrijden.
Nog rustig wegrijden, ja. Wat er helaas niet van kwam, inderdaad. Een 51G, mannen. Kunnen we daar een voorstelling van maken? Wat dat...
Nee.
Ik echt niet. Maar zelfs Max was hem toch wel een beetje ontdaan, hè? Zo cool als hij is.
Nee, zie je, oké.
Fuck. Volgens mij is dit gewoon ademhappen.
Ja.
Gewoon met alles wat je kan naar ademhappen.
Ja.
Klinkt inderdaad bijna alsof je geklapte longen...
Ja.
bizar
heeft.
Ja, God danken dat hij hier onbeschadigd uit is gekomen. En alleen een paar verrekte spieren had, geloof ik.
Blauwe plekken had hij ook zeker.
Paar blauwe plekken, ja, dat kan
ik denk ook een beetje nekpijn.
Één ding kunnen we wel zeker van zijn, is mentaal zal hij er niet slapper op zijn geworden. Want als we iets van hem kunnen verwachten, is dat die volgende race gewoon weer ervoor staat. De woede van Max uitte zich vooral op de reactie van Lewis, hè, na de race.
En terecht, ik vind het zo walgelijk dat je zo kan reageren. Echt. Dit is voor mij ook.
Hebben we die reactie trouwens op beeld? Ja, dit is.
Maar dit is provoceren. Mercedes, hoeveel posts ze niet hebben gedaan op alle social media na deze overwinning. Ik vind het echt provoceren. En dat zegt voor mij heel veel.
Dat je juicht op het podium, dat kan ik nog wel begrijpen voor je thuiswens. Maar dat je met een of andere Britse vlag als een of andere mafkees door de hele tent gaat rennen en gaat zwaaien en doen alsof en ook nog gaat zeggen, I'm so proud of this victory. Ja, hou even op, man.
Nee,
ja,
dat had ik
even al. Lekker normaal.
Het was gewoon heel. En ergens is het ook wel weer heel erg grappig dat het juist bij Hamilton gebeurt. Want Hamilton is normaal zet altijd een beetje op zijn moral high horse. Van ja, nee, we moeten altijd respectvol omgaan met iedereen. En
ja, maar is dit dan de ontmaskering van een fatsoensrakker Lewis Hamilton?
Nee, dat denk ik wel. En ik vind dat je dat ook heel mooi hebt verwoord. Zo.
Eerst je concurrent de muur in boren en al je laven aan het blinde gejuich van de fans. Ja. Is dit het demaske?
Ja, ik denk het wel. En het laat denk ik nu wel gewoon een glimp zien. Eén, wat heel vet is dat hoe erg hij zich vastbijt in het kampioenschap. Dat is wel cool. Maar hij doet een beetje aan zijn eigen karaktermoord. Want hij doet normaal van, ik ben de grote kampioen. Degene die overal boven staat en met respectvol omgaat. En nu is het gewoon van, nee, dat ben je helemaal niet. En je ramt iemand gewoon het ziekenhuis in met je actie. En vervolgens ga je heel blij lopen doen dat het een grandioze overwinning is. Terwijl je gewoon eigenlijk gigantisch bent geholpen door een 10 seconden tijdstraf die eigenlijk veel zwaarder had moeten zijn.
Ja, het is Sir Lewis Hamilton. En dat verdient hij misschien wel met de titels en wat hij heeft neergezet. En daar valt ook nog over te discussiëren. Maar hoe hij zich hier heeft gedragen is geen sir. Nee, dat is gewoon echt een. Ik vind het echt een arrogant, verwend kind. Als jij zo gaat gedragen terwijl jij wel iemand het ziekenhuis in hebt gereden. Ja, dat kan er niet bij komen. Zo zit ik in ieder geval niet in elkaar.
Nee, jij.
Nee, David, jij bent een hele lieve jongen, dat weet ik.
Nee, het is wel inderdaad de straatvechter die volledig in me naar boven komt. Hebben we het berichtje van Max trouwens erbij? Of is dat die verzwonden in de.
In de hele productie? Ik ben bang dat we hem niet hebben.
Oké, nou goed. Het is wel. Dan willen we ook nog eventjes natuurlijk iemand erbij halen die wel gepast reageert. Dat is natuurlijk onze grote vriend Ricciardo. De smile.
Ja, ik vond het vooral bijzonder om te zien hoe ontdaan hij eigenlijk was na de race bij Ziggo Sport. De oprechte de angst in zijn ogen van, goh, gaat het eigenlijk wel echt goed met hem? En ook de oprechte opluchting die er bij hem kwam zeggen van, ja, nee, hij ligt in het ziekenhuis, maar maak het goed, krijgen we net te horen. En dat vond ik wel goed om te zien dat het oprecht was.
Ja, dat was niet gespeeld inderdaad. Hey, en misschien stel ik nu wel echt een hele domme vraag. Of nog een domme vraag, dat kan natuurlijk ook. Die band, die liep er al heel makkelijk vanaf bij die velg van Verstappen.
Nee, joh, er komt zoveel kracht bij kijken. Maar dat is, niet zo maf,
is het niet zo, ik bedoel, hoe.
Nee, joh, dat
krijgt. Derde band, hè?
Hey, dat is op volle snelheid.
Maar hoe kan
denk
die,
ik 280, 290 en dat krijgt in één keer een tik. Ja, wat dacht je dat er voor.
Wrijving.
Ja. Ja. Het loopt er zo vanaf. Dat was niet zo.
Ja, je zit al midden in een bocht ook, inderdaad.
Die banden krijgen al de maximale compressie in de wand. En dan krijg je er ook nog een tik tegenaan met die snelheid. Ja, dat.
Dan loopt hij van de velg.
Tuurlijk, altijd.
Oké, nou, ik zei dat ook iets doms ging vragen.
Iemand moet het doen.
Het is ook niks nieuws, toch?
Nee, die kon ik aanzien komen. die zag ik van ver af zag ik hem aankomen. Trouwens, willen we trouwens nog eventjes hierover verder en ook Horner en de FIA en Wolf en de FIA horen? Of hebben we zoiets van dit onderwerp laten rusten en
ik vond het ik had één dingetje nog. Ik weet niet of we de reactie van Bernie Ecclestone er even bij kunnen halen. De oude grote baas.
Och, die zei vandaag ook iets, hè?
Ja, die. Dan kijk ik heel even naar productie.
Ik vond hem wel vrij mild, moet ik zeggen.
Nou ja, hij. Of Ecclestone, die zei van. Als je hem straf geeft, geef hem dan minimaal 30 seconden of de zwaarste straf.
Ja.
Ja, en hij zegt er inderdaad bij, in het verleden zouden we hebben gezegd dat het erbij hoorde dat de race incident was. Het was duidelijk dat iedereen zijn best deed om het kampioenschap te winnen. Als de stewards echter wilden ingrijpen, dan had Lewis meer moeten krijgen dan een 10 seconden straf. Het had 30 moeten zijn.
Ja. Ja, dat is op zich best een statement van een Brit die...
Nou, hij is sowieso niet zo'n Hamilton-fan, hè?
Nee, maar goed.
Had hij dan Max-fan geweest, hoor. Ja. Dat wel. Maar dat hij heeft wel gelijk, uiteindelijk. Ja, een 30 seconden straf gaat je pijn doen.
Ja.
In een 10 seconden straf niet.
En helemaal Mercedes natuurlijk. Ik bedoel, we weten die Mercedes en die Red Bull, die zijn makkelijk half seconde tot een seconde sneller dan het veld. Dus ja, 10 seconden. Ja, aan het begin van de race. Ja, dan kan je alsnog met 20 seconden plus kan je winnen.
Ja. Ik heb nog één opmerking over deze Grand Prix. Want ik las wat mensen zeggen dat Lewis ging natuurlijk heel even af in de vrije training op Oostenrijk. Hoe de Nederlandse fans daarop reageerden. Oh. En dan, maar even, nee, en dat zou in Engeland nooit gebeuren. Nou, we hebben het gezien. Ja. Max die vloog eraf. En dat vind ik ook wel... ik weet niet, wie weet wat de Grand Prix in Nederland brengt. Ja. Ik ben er helemaal niet van. Maar ik kom op, als iemand de muur in gaat, dan ga je er niet zo los.
Nee, maar je hebt ook heel veel fans die zie je naar achteraf. Toen je hem echt vol erin zag klappen, zag je ze toch wel schrikken. En dan riepen ze na afloop ook, are you okay, are you okay? Dus dat is wel een kleine kanttekening. Ja. Britse fans zijn niet allemaal heel slecht.
Nee, niet allemaal. Maar het is wel een eiland vol proleten. Nee, maar dit wisten ze sinds Trainspotting al, toch? Zelfs de Schotten zeggen, we can't even find a decent civilization to we call a nice bike. Ja, ik was wel een beetje boos toen ik voor de tv zit. Meestal hou ik mijn geduld altijd wel, maar hier werd ik echt een beetje ook onpasselijk van.
Waar we wel even een klein beetje voor moeten oppassen.
Hebben we trouwens de beelden vanuit het publiek?
Ga je nu zeggen dat we met een oranje bril zitten hier?
Nee, zeker niet. Ik weet niet of jullie allemaal TikTok en dergelijke hebben.
Nee.
Maar er zijn wel petities opgestart om bij de Grand Prix van Nederland met tomaten helemaal te gaan bekopen.
Nee,
maar
dat vind ik ook
echt
zo.
Niet. Het is
hetzelfde als al die racistische bullshit die op zijn. Dat kan gewoon niet. Dan ben je gewoon af. Als je die tour op gaat, dan sta je bij zo.
Hey, pas maar op, want die Nederlanders, uiteindelijk zijn ze gek genoeg.
Ben die Grand Prix kwijt, hè? En Mercedes gaat ook niet meer rijden.
Nee, dat moet je ook helemaal niet willen. En dat slaat ook helemaal nergens op.
Deze dan een oproep aan alle lezers en kijkers, bedoel ik. Oh ja, trouwens, daarover gesproken. Dit is natuurlijk een podcast, maar we zijn ook op YouTube. Dus als je wil zien hoe wij eruit zien en hoe lelijk we in het echt zijn, dan
kun je
intunen. En hoe knap David is natuurlijk. Ja. Dat ook. Dus de dames kunnen ook intunen. Oké, eventjes heel iets anders, jongens. David, welk cijfer geef jij de naam van geef jij de race van Perez?
Ja, geen voldoende in ieder geval.
Ik geef hem een dikke 10. Hij heeft een puntje weggesnoept bij Hamilton. Dat is toch wel weer knap.
Nee, maar Red Bull heeft de hele auto afgesteld, volgens hun zeggen, zoals ze zeiden, om in te halen. En het gaat lastig. Het moet beter. Ik bedoel, als ik even wel naar Lewis. We hebben Lewis ook op Monza gezien dat hij van achteren begon. En hij gaat er wel. Hij is als mes door de boter. Want Bottas kwam er niet doorheen. En dat zie je ook als Max achteraan begint. Die komt er doorheen. Leclerc, zelfde verhaal. Alonso, zelfde verhaal. Nou, dan hebben we Perez. En die heeft er echt moeite mee. Met echt, nou ja, misschien wel de snelste auto.
Ja.
Samen met Mercedes. Dan is het toch gek dat niet lukt. Maar goed, om Perez volledig af te schrijven hierna. Nou, dat weet ik niet. Want volgens mij hebben we dat met Albon en Gasly ook al gedaan. Dus ik weet niet waar het aan het ligt, maar nee, het was niet goed van Perez. Het moet echt beter gaan.
Nee, dat denk ik ook. Het feit dat hij uiteindelijk nog zo werd opgeofferd, omdat hij 13e lag, om dat ene puntje bij Hamilton alsnog weg te halen voor de snelste ronde. Ja, dat is ergens wel heel erg pijnlijk ook wel.
Ja, maar de enige reden waarom ze deden is om te zorgen dat het gat tussen Hamilton en Max niet een punt meer werd. Want kijk, voor de constructeurs had het niet uitgemaakt, want Perez stond op één puntje op het moment dat ze hem naar binnen hielden.
Nee, maar inderdaad, maar als Perez, laat ik zeggen, in de top 6 had gezeten, of top 7, hadden ze het niet gedaan.
Nee.
Dus het feit dat ze dat konden doen, is omdat Perez eigenlijk niet ver genoeg naar voren kwam, al pijnlijk genoeg is.
Maar hij zal toch wel nu een keer bij zichzelf te raden moeten gaan wat er aan de hand is. Want de laatste paar weekenden zijn niet om over naar huis te schrijven.
Nee.
Maar sterker nog, sinds Baku is het alleen maar bergaf.
Maar vond jij de sprintrace? Vond jij nou echt dat... in één keer een harde klap gaf op zijn gaspedaal. Ik vond het raar, hoor.
Nee, zeker
ik vond het wel
niet.
Raar.
Weet je, dat kan aan zoveel aspecten kan het liggen. Als de wind even op een andere manier even erop afkomt, ben je hem ook kwijt. Ja.
Ik bedoel,
het kan van alles zijn. Wij zijn er niet bij. We zien het alleen op televisie gebeuren. En dan is het nog steeds lastig oordelen, zeker als je de data niet hebt. Dus ik vond het een bijzonder moment.
Ja, en al geheel natuurlijk een hele suffe race van hem. Bottas is ook een beetje door zijn puberteit heen en weer, want dit gebeurt natuurlijk ook nog.
Lewis, 30.5, een gap at 2.2. En Team Order,
Do not fight with Lewis.
Treurig, hè?
Ja. Ben je dan echt een natnek als je daar naar luistert?
Ja. Achteraf mag je waarschijnlijk weer eens het schoothondje bij Lewis Hamilton even op zijn schoot. En dan krijgt hij weer een aai over zijn boel. En dan mag je weer lekker naar zijn Finse sauna thuis. Ja.
Dit slaat toch helemaal niet. Zou hij een miljoentje
krijgen of niet? Wat?
Zou hij een miljoentje krijgen?
Ja, misschien dat hij een snoepje krijgt.
Geen miljoentje?
Een natnek.
Ja, verschrikkelijk, man. Maar dan gaat deze gozer nou een keer voor zichzelf opkomen.
Maar heel eerlijk, dit is wel precies de reden waarom... Als zijn contract verlengd wordt, is dat precies om deze reden... dat hij zo makkelijk over zich heen laat lopen. Omdat hij Lewis Hamilton hier wel gewoon een gigantische dienst bewijst.
Gaat Russell en
dat gaat Russell absoluut niet doen. Russell en dat is de enige reden. Hij kan nu alleen op deze manier zijn contract verlengen.
Ja, maar
dat doet hij niet door snel te rijden, want hij gaat never nooit... Stop
Bottas lekker in de Williams weer. Laat hem daar lekker het schoothondje zijn. Maar stop dan lekker Russell in die Mercedes. En laat
dat gaat Toto niet doen.
Ja, want nu winnen ze kampioenschappen.
Ja, nou, dit jaar gaan ze niet winnen, hoor. Zeker niet.
Ik hoop dat het spannend blijft, zolang het op een eerlijke manier gaat.
Ik denk dat Max hem echt gaat... Max gaat hem 100% pakken, trouwens.
Ja. Als Max spullen heeft, helemaal. Gaat het lukken. Als Max spullen heeft, heb ik geen twijfel bij. Dan gaat het lukken. Hij heeft Max nu echt getergd. En nu wil Max hem... Max hoeft hem niet af te beuken, want dat denken mensen wel.
Ja, maar gaat hij niet doen. Hij is slim genoeg.
Hij gaat hem gewoon zoekrijden en hij gaat hem zo hard frustreren... dat Lewis er niet bij kan komen. Dat gaat hem echt breken, hoor.
Voor het kampioenschap is dit denk ik wel een mooi... laat ik zeggen, wat er gebeurd is, het is verschrikkelijk en het is heel naar... maar ik denk voor het kampioenschap, wat we nu de tweede helft van het seizoen krijgen, dat gaat echt gewoon vuurwerk opleveren. En dat is, denk ik, voor de fans en iedereen die kijkt, natuurlijk wel fantastisch.
Ja, dat is een ding wat zeker is, inderdaad. En trouwens, Ferrari, vinden we daar nog iets van? Lek boven?
Nee.
Oh. Leclerc
had wel de pace te pakken, vooral in de eerste fase.
Ik weet zeker dat als Max op de baan had gereden, had Leclerc op 40, 50 seconden achter nummer 1 gefinished. Max en Lewis pushen elkaar zo hard. Die leggen de pace voor zichzelf zo hoog en daarmee ook voor de rest. Dat Leclerc was in een normale omstandigheden was hij niet eens in de buurt gekomen.
Nee, die was derde, denk ik.
Nou, ook niet. Ik denk dat hij nog wel
vier, jawel, Bottas. Nee. Ik denk dat hij Bottas wel had kunnen hebben. Want Bottas komt gewoon zwaar tekort en Leclerc stijgt wel boven die Ferrari.
Ja, maar uiteindelijk als Max en Lewis de pace omhoog leggen... dan zie je vaak dat Bottas, hij matchen niet, maar hij komt wel in de buurt. En dat was zeker genoeg geweest om Leclerc te pakken.
Ja, ja. Ik vind het blijft een lastige. Ik denk dat Leclerc op zich hier een hele goede race, een hele solide race heeft gereden. Zeker in de Ferrari waarin hij rijdt.
Maar het lek is niet boven, zeg je.
Nee, het blijft een lastig verhaal. Maar goed, Leclerc, we hebben het in het verleden gezien. Het is een jongen die gewoon natuurlijk al gewoon echt bloedsnel is. En als hij een kans rijdt om te winnen, zoals hij hier deed, dan pakt hij dat. Het is alleen jammer dat hij datzelfde foutje maakte in kops, waardoor hij... Waardoor Lewis er zo makkelijk langs ging.
Ja, maar had het zin gehad als je het vermogen van die Ferrari bekijkt? Nee. Ik bedoel, dan was hij
het
volgende
een kansloze race, maar...
Ik vond het sneu. Ik vind Leclerc... hij heeft heel veel domme fouten gemaakt. Echt heel veel. En ik heb het ook echt wel... Omdat die reden misschien wel een beetje een idioot gevonden af en toe. Maar goed, heeft Max die gemaakt? Die heeft ze ook wel gemaakt. Die heeft er wel van geleerd.
Ja, maar Leclerc ook.
Maar ik vind het wel... Achter Lewis en Max is Leclerc en Russell. Dat zijn wel echt wel de twee...
En Norris
die,
ook
ja,
wel.
Norris, die kunnen het ver
Norris ook nu wel.
Ja, Norris ook.
Daarover absoluut. Gesproken, wat vonden we van de rest van Norris? Solide, maar verder niet zoveel.
Eenzaam.
Eenzaam,
ja. Ja, vooral voor zijn thuisreis.
Ik had hem wel heftiger verwacht in het gevecht met Lewis. Zeker wat je zegt, hè, zijn thuisreis. Ja. Ik denk, nou gaat hij erop. Laat zich niet kaas van het brood eten.
Ja.
Ja,
maar, alsof ze niet durven of zo.
Ja, ik denk dat ze de snelheid gewoon niet hadden.
Ja.
Ja, of moesten ze Mercedes helpen?
Er is een reden dat Zac Brown op een gegeven moment had gezegd... we willen anoniem stemmen, toch?
Over waar wilden ze anoniem op stemmen?
Ja, dat was een... ik geloof 5 races geleden wilden ze dat doen... omdat ze bang waren omdat er bepaalde invloeden waren. Maar toen ging gelijk het gerucht... McLaren wordt... over bepaalde zaken worden ze gedwongen door Mercedes.
Ja, maar anoniem stemmen op wat?
Gewoon over bepaalde reglementen die ze willen doorvoeren. Omdat het nu allemaal per team gaat. En dan is het heel duidelijk wie voor wie tegenstemt. En daar wilden ze eigenlijk van afzien.
Ja, tuurlijk. Ja. Snap ik.
Dus dat zegt ook wat.
Het zegt genoeg.
We krijgen trouwens net door dat Red Bull daadwerkelijk een advocaat in de arm gaat nemen. Om te kijken naar... we krijgen hem net binnen.
Hoezo lag jij naar mij, man?
Ja, dat gaat in veel. Ja, ik weet dat jij weer een opmerking gaat maken.
Nee,
inderdaad een heet nieuwsje van de redactie. Ik quote dan heel even hier onze grote vriend Helmoet Marko. Hij moet onderzoeken wat er in zo'n situatie gedaan kan worden binnen de kaders van het sportrecht. Het was geluk dat er niks ernstigs is gebeurd met Max. De wagen en mogelijk ook de motor zijn kapot. Je kan het niet laten lopen. Een schorsing voor Hamilton uiteraard zou op zijn plek zijn.
Oké, dus we weten eigenlijk nog steeds niks.
Nee, maar goed, het is wel duidelijk. Het is volgens mij niet de eerste keer dat... volgens mij was dat na Spa was dat achteraf ook gebeurd. Dat er een advocaat op werd gezet en dat Grosjean uiteindelijk nog een raceban krijgt. Dus ja, ik denk dat de raceban, zoals ik al eerder zei, het is niet wat je wil. Want op die manier kill je het racen wel. Maar het is heel begrijpelijk dat Red Bull hier achteraan gaat. Ja, want los van dat hun coureur...
Ik wil het wel.
Nee, race ben gaat te ver.
Dat gaat te ver. Dat is racen. Ik bedoel, je race in de Formule 1, dat zeker voor een kampioenschap gaat het er hard aan toe.
Kijk, het feit dat Max nu 8 punten op zijn superlicentie.
Nee, gewoon 20 seconden erbij.
Ja, ze hadden gewoon de juiste straf moeten geven.
20 seconden erbij en de tijd die het kost van pitlane in tot pitlane uit. Dan is voor mij prima.
Ja, dan heb je gewoon een eerlijke straf. Dan is het ook niet van, oh, we winnen nog even met twee vingers in onze neus alsnog die race.
Alors, Jean à Paris, vous écoute? Vous nous écoute? Dat is Frans, hè? Ik vraag aan Jean Todt of hij naar ons luistert.
Oh. En, heb je reactie? Belt hij al?
Ik krijg zo binnen.
Het is live ook, hè, tegenwoordig.
Zijn we ook live?
Ja, dat wist je niet.
Shit. Dan moet ik een broek aan doen volgende keer. Anyway, maar trouwens, we hadden het net heel nog even over Russell. Hele goede kwalificatie weer, maar toch weer buiten de punten. Het begint wel een beetje een dingetje te worden.
Ja. Zo?
Nou ja.
Hij maakt het niet af.
Ja, maar een kwalificatieauto is geen raceauto.
Maar hij zei twee races geleden, we gaan ons meer op de zondag richten.
Ja, maar dat zie je toch van niet?
Nee, maar als je kijkt waar Russell presteert ten opzichte van Latifi, dan is dat verschil natuurlijk wel gewoon even schokkend. Maar ja, het is jammer dat het hem gewoon iedere keer net niet lukt om dan wel zeg maar gewoon die punten binnen te slepen. En het is hem hartstikke gegund en het is zeker een bloedsnelle coureur. Maar ja, als je het kan bewijzen in Williams, ja, dan maak je jezelf natuurlijk ook wel onsterfelijk voor dat tweede setje naast Hamilton.
Ja, je zou het bijna vergeten, maar er was ook nog een primeur dit weekend. Wat een sprintrace.
Ik vond het hartstikke leuk.
Leuk. Blijven we doen? Ja, nee. Verbetering. Ik zie ruimte voor verbetering.
Ik vond het leuk voor een paar keer in een seizoen misschien.
Ja.
Alleen ik vind over die 17 rondes, als er niks geks was gebeurd tegen Max en Lewis, hadden we de einduitslag eigenlijk al geweten.
Ja.
Ja, maar tegelijkertijd wat je doet, wat normaal gesproken een beetje een door in het oog is voor de Formule 1, denk ik. Want het enige waar die naar kijken is kijkcijfers en die gingen volgens mij door het dak dit weekend. Maar is dat je nu elke dag een sessie hebt die er tot doet. En dat maakt het wel heel interessant. De eerste vrije training doet ertoe, omdat dat is het enige moment dat je je wagen kan aanpassen en de setup kan bepalen. Kwalificatie, ja, is natuurlijk belangrijk voor de sprintrace. Het enige is, ja, die VT2, dat was een beetje een vreemde eend in de bijt. Omdat je daar het enige wat ze konden doen is data verzamelen.
Ja, ik vind het een uurtje de tijd om je auto aan te passen. Of in ieder geval anderhalf. Vind ik te weinig. Dat is echt te
weinig. Dat was juist hartstikke leuk. Kijk naar Red Bull die grandioos de mist in gegaan is met die setup met die high downforce.
Ja, maar
het is dat het nu Red Bull was, maar als dat bij Mercedes was gebeurd of bij andere teams, dat maakt het juist leuk.
Nee, dat ben ik niet met je eens.
Oh, ik vond het juist wel
Nee, ik vind als je dit format vind ik leuk, zeker. Hè? Dus op vrijdag een training, een kwalificatie, zaterdag een training en een sprintrace. Vind ik onwijs lachen. Moeten ze ook zeker 50% van het seizoen doen. Vind ik prima. Hè? Dus de ene helft wel en de andere helft niet. Maar ik vind wel dat als ze dat doen, hè, dus 50-50, je moet wel dan zorgen dat ze in ieder geval voor de sprintrace nog wel wat aan de setup kunnen aanpassen.
Ja,
kijk, het was heel simpel. Max zei heel duidelijk, de auto is goed. Hè? Het ligt niet aan de auto. Althans, hè, hij vond in ieder geval dat het niet aan de auto lag. Maar dat ding onderstuurde tot de maan, om even zijn woorden te gebruiken. Ja, dan... Ja, je moet wel iets kunnen wijzigen. Je kan niet zeggen van, joh, oké, hier hebben we een uurtje vrije training op vrijdag. Daarna gaan we een kwalietje doen. En succes.
Ja, je zou eigenlijk zeggen, Park Verme komt dan echt pas op de zaterdag voor de sprintrace. Dan is die tweede training ook echt ergens voor.
Die Park Verme regels die zijn inderdaad echt volstrekt idioot. Hè? Dat je dus tussen al die sessies door mag je niks meer doen. Maar als er een rode vlag is, dan kun je echt van alles nog met die auto doen. Dat is toch raar.
Ik vind dat je voor de sprintrace, dus op zaterdagochtend tijdens de training, moet je nog wel degelijk gewoon setup aanpassing kunnen doen.
Ja.
En dan wordt die zaterdag... Kijk, jij zegt wel van ja, de kijkcijfers gingen door dak 1 en we hebben nu sessie iedere dag die ertoe doet. Alleen, we willen toch ook allemaal dat ze in vrije training 2 rijden? En uiteindelijk, als jij in vrije training 2 moet rijden met de setup die je al in de kwalificatie hebt gebruikt, wat heeft het nog voor nut? Kun je beter gewoon binnen blijven.
Ja, maar daarom zei ik ook, VT2 was een beetje een vreemde eend in de bijt, omdat je niks kon doen.
Nee. Dus je moet er dat opengooien. Je moet gewoon in vrije training 2
Ik denk dat je het gelimiteerd open moet gooien. Dat je bepaalde dingen nog wel aan kan passen, maar bepaalde dingen ook niet. En nee, wat dat dan exact moet zijn, dan kijk ik liever naar David, want die is onze grote.
Nee, je gaat nooit... Kijk, stel één team, Mercedes of Red Bull, daar gaat het tussen. En de rest... Leuk, maar niet zo'n strijd. Stel, Red Bull gaat de mist in met de setup, maar echt compleet. Dan rijdt dus Mercedes, worst case, rijden dus gewoon weg. Omdat ze echt een grote fout hebben gemaakt. Want dat kan, om zulke kleine verhoudingen gaat het uiteindelijk om een setup. En dan hebben we een race, ja. En dan weet je eigenlijk ook al wat het de volgende dag gaat worden. Nee, maak dan in ieder geval misschien een iets langere training. En ook nog dat ze zaterdag kunnen aanpassen voor de grote race. Want ze weten wel precies wat moeten we doen voor de echte long runs. Hè? Voor de grote wedstrijd. En voor die 17 rondjes kun je weer iets anders afstellen.
Ja, dat is de juiste reden dat ze het nu zo hadden gedaan. Omdat ze wilden voorkomen dat er kwali-auto's worden gebouwd. En vervolgens weer vol alles op de race werd gegooid.
Ja, maar ja, je kan behoorlijk de mist in gaan. Ik denk niet dat het op een gegeven moment nu is het goed gegaan. Maar het kan ook compleet misgaan.
Hoezo? Is het toch niet goed gegaan? Red Bull had gewoon een compleet kutauto.
Ja, oké, okay, maar
ze stond er veel down voor.
Ja, in het ideale geval hadden ze waren te langzaam op de rechte stukken, ja. Maar de auto zelf in de bochten maakte ze het wel weer goed.
Ja, maar maak je blijkbaar, hè, dat is waar we het hiervoor voor de uitzending even over hadden. Hè, het is altijd een cruciaal deel. Win ik genoeg in de downforce delen dat compenseert op de rechte stukken? Dat kan misschien zo zijn in de kwalificatie, maar dat hoeft niet zo te zijn in de race. Hè, dus het kan zijn dat je bloedsnel bent in de quali. Maar dat je uiteindelijk in de race gaat opbreken. En dat je dus wel juist die snelheden nodig hebt op de rechte stukken. En ik denk dat als Red Bull een tandje minder downforce had gehad. Dan hadden ze nog steeds in die bochten, dus het downforce gedeelte, genoeg gewonnen. En dan hadden ze op het rechte stuk nog steeds langzamer geweest als Mercedes. Maar was dat in verhouding veel minder geweest. Waardoor ze uiteindelijk veel minder zouden verliezen.
Ja.
Waardoor ze namelijk een veel betere raceauto ook zouden hebben. Maar omdat je dat dus alleen maar eventjes mag proberen in vrije training 1. En natuurlijk in de kwalificatie mag je nog aanpassingen maken. Maar ja, als jij denkt in Q3 in je laatste run. Deze aanpassing gaat hem zijn. Je gaat naar buiten en je redt het nog steeds niet. Dan ben je dus gewoon screwed. Zaak,
ja.
Voor de rest van het weekend. Ja. En dat vind ik iets te ver gaan. Want op dat soort domme regels. En dan noem ik het dom. Maar dat soort domme regels kunnen er wel voor zorgen dat je uiteindelijk, als je dus heel veel van dit soort race weekenden hebt, met een sprintrace, kan het wel voor zorgen dat je geen kampioen wordt.
Ja.
Bijvoorbeeld, hè? Ik wil niet zeggen dat het gebeurt, maar die kans is wel aanwezig.
Ja.
Ja, en je hebt een paar honderd miljoen om in de auto te ontwikkelen, je hebt maar een uurtje de tijd om af te stellen.
Ja, dat is sowieso ook nog een ding.
Ja, wat is dat dan? Ja.
Zeg dan, we doen een budget cap van 25 miljoen. Dan doet het iets minder pijn.
Ja, dan heb je Formule 3.
Ja, dan heb je Formule 3.
Maar goed, bedoel, we racen op het hoogste niveau. Doe dan ook gewoon normale regels op het hoogste niveau.
Ja, absoluut. Maar ik vind het wel aardig dat iedereen inderdaad toch wel positief is over de sprintrace zelf. En ik moet toch wel, ook de unsung hero van dit hele verhaal vind ik dan toch wel Ross Brawn. Die heeft aan het begin van het jaar heeft die regels doorgevoerd die het veld dichter bij elkaar hebben. En in ieder geval Mercedes wat teruggebracht heeft naar menselijke proporties. En is ook nog eens een keertje, deze man die is natuurlijk een technisch genie. Dat hebben we gezien in zijn jaren bij Benetton, bij Ferrari en natuurlijk bij Brawn. En nu als technical director van het stelletje, is hij gewoon nog steeds iemand die zo ontzettend zijn stempel drukt op deze sport.
Ja, als sportief directeur doet hij het helemaal niet.
Sportief directeur, sorry.
Doet hij het niet slecht.
Ja, maar hij is een fan van de sport. Hij praat met de coureurs, dus hij kan ook echt wel een inschatting maken.
Toch mooi.
Welke kant moeten we opgaan? Dat doet hij heel goed.
Dat vind ik echt fantastisch. Dat vind ik echt wel toch wel een compliment waardig hoe die dat dan...
Het is niet gek natuurlijk, hè? Zet je hem bij een team, zal hij er alles aan doen om de beste auto te maken voor dat team, zodat ze kunnen winnen.
En nu gebruikt hij die knowledge om het veld, om de sportspanning te maken.
Het is niet gek wat voor veranderingen hij doorvoert om het beter voor elkaar te krijgen. Ik vind het juist een hele logische stap die hij telkens maakt.
Ja, precies. En dat maakt het zo'n verschrikkelijk... echt de unsung hero van...
Maar goed, weet je, uiteindelijk zet je daar Adrian Newey neer. James Key. en je gaat hun dit soort dingen vragen, gaan zij dezelfde dingen zeggen. Want ja, zij weten precies waar je namelijk dichter bij elkaar gaat komen en waar niet.
Ja.
Dus ja, het is niet gek voor zo'n man om dit soort beslissingen te nemen.
Dan brengt ons meteen naar het volgende punt. Namelijk de auto voor 2021 is ook nog gepresenteerd.
21 of 22?
22. Sorry jongens.
Je hebt het ook net terug van vakantie, hè?
Even bier achterin, man.
Hey, je bent wel langzaam trouwens.
Zeg jij! Ik ben tenminste met mijn tweede begonnen. Oh. Jij staat nog dicht onder tafel.
Ja.
Kijk, hier daar gaat het wel. Nee, maar wat willen we nog iets zeggen over de 2021 auto?
21 of 22?
Ja, nee, nu hou ik die, nu hou ik natuurlijk 21 erin.
Ja, anders. Niet lelijk.
Ik vind het ook niet lelijk, maar ik weet ook, het is vooral die livery, die is zo afschuwelijk, vind ik. Waarmee ze gepresenteerd hebben. Het is een soort van Rainbow Road-achtig glitter effect zit erover. Maar de wagen zelf, ja.
Your race is one, hè?
Ja, nou ja, precies. Dus moet het ergens vandaan doen. Nee, maar het is, ik vind de wagen zelf op zich ja, wel cool. Het heeft wel iets. Een beetje IndyCar invloeden krijg ik ervan. Een beetje IndyCar vibes.
Overigens, ik wil even mezelf verdedigen. Het is daadwerkelijk de 2021 auto. Want dit is eigenlijk gewoon een mock-up van het ding van vorig jaar. Hè?
Ja, het is, ik begreep ook niet waarom er zo'n grandioos.
Nee, ik ga nog even terug.
Nee, ja, prima. Ik kan best wat incasseren, gaan hoor. Ik wel.
Die ook.
Maar nee, het is in principe ook niks nieuws. Want ze deden alsof het een hele grote presentatie was van het nieuwe wagen. Maar ja, grotendeels hebben we hem natuurlijk al gezien.
Maar wel leuk dat ze
het
doen.
Ja, nee, ze nemen er moeite voor om het echt te presenteren als een nieuwe generatie voor Formule 1. En natuurlijk ook voor hopelijk voor het kampioenschap.
Ik vind het wel een leuke verandering ten opzichte van Ecclestone. Hè? Bij Ecclestone was alles geheim en dicht. Ja. Geen tv-beelden, ook niet tijdens de pre-season test. Eigenlijk sinds Liberty er is, wordt alles een beetje open gegooid. Hè? Ze steken het geld en de moeite erin om zo'n showcar te maken. Om in ieder geval de impressies te geven van, joh, hoe gaat zo'n 2022 auto eruit zien?
De sponsors even.
Ja, maar ik
ze
vind
hebben
het wel
er ook 7 miljard voor betaald. Maar.
Nee, maar goed, ik vind het wel leuk voor mij als fan zijnde dat je dus deze dingen wel al ziet.
Zeker.
We hebben nu wel al een idee van, goh, zo gaat hij eruit zien. Ik weet nog goed dat we van, wat was het? 2014 naar 2015 gingen? Of was 2015 het laatste? Nee, sorry.
Nee, 2016 was het laatste jaar van die rare auto's.
2016 naar 2017. Dat iedereen echt zoiets had van, ja, wat gaat er nou eigenlijk komen dit jaar? Dat niemand het wist. En dat daar in één keer de eerste auto was. En dat het een of andere bizar bakbeest was.
Ja, dat was toen die Manor, die was uitgelekt. Omdat dat team failliet was gegaan. Ja. Dat was de eerste keer dat je zo'n wagen echt zag.
Precies. Was dat niet die rijdende dildo?
Nee, die waren uit 2014.
Die waren eerder, hè?
Ja, dat waren die Penetrators, waren dat.
Maar Toro Rosso, die spannen daar wel de kroon in, hoor.
Ja, en
daar is Easy Toys jaloers op.
Ja, het wordt tijd om af te sluiten, denk ik, jongens. De voorbeschouwing voor volgend jaar. Volgende race. Zullen we een rondje over het circuit doen? Hebben we hem al? Ja.
David.
Hungaroring. Ja, remmen op. Ja, ik weet het. Jullie vliegen zo in. Remmen 75 meter. Scherp bochtje naar rechts. Gaat een mooi duel worden tussen Max en Lewis bij de start natuurlijk. Komen we aan bij de bocht nummer 2. Naar links. Hier kan je buitenom inhalen. Dat is leuk. Het is een hele snelle lijn aan de buitenkant. Is toen de tijd nieuw asfalt gelegd. Dit wordt een spannende bocht. Het is blind insturen naar links. Snoeihard.
Hier hebben we ook een keertje Max versus Hamilton al gezien, toch? In deze bocht daar. Waar we net doorheen gingen.
Zou goed kunnen. Hier heeft Max ook een keer gestaan. Toen was hij heel erg blij met de Renault-motor. Ik weet niet of jullie dat nog weten. Chicane, rechts, links. Curbjes meenemen. Ja. En dit is wel een technisch gedeelte. Dit is het gedeelte waar de Red Bull het altijd wel van moest hebben. Die kortere wielbasis.
Hier heb ik ooit gezeten met mijn vader.
Oké, interessant.
In de Hongaarse, Hongaarse wildernis.
Precies, ja.
Nou, maar hier heeft Kimmy ooit een keer zijn rallymomentje gehad. Remmen op 75 meter weer. Het is echt een Mickey Mouse baantje voor Formule 1 begrippen. Heel erg laat remmen, insturen naar links. Kijk, ik remmen daar een beetje. Dat gaat niet helemaal top. En we gaan weer naar de laatste bocht. En volgens mij was hier ook de eerste pole position van Max. Klopt dat?
Ja, klopt.
Hongarije. Nou, dat is een goed voorteken. Dus ik ben benieuwd.
Het is inderdaad echt een baantje van niks. Hè? Alleen maar bochten en een kleine rechtstukken.
Valt wel mee. Ik heb wel eens gereden. Het is best breed. Alleen ja, voor Formule 1 auto's is gewoon het middengedeelte gewoon heel lastig. Je kan daar gewoon niet volgen.
Nee.
Dus de baan is op zich prima, ze is breed genoeg. Het is echt echt een hele gave baan om te rijden. Mm-hmm. Alleen, ja, het is gewoon heel simpel. Formule 1-auto's kunnen niet volgen. Dus ik hoop echt dat dat volgend jaar anders wordt. Want dan wordt zo'n Hongaroring en Zandvoort...
Worden dan echt vette circuits.
Dan worden wel gave banen.
Ja, zeker. En hopelijk Monaco dan nog. Dat zou ook een keer leuk zijn als je daar kan inhalen.
Wat denk je zelf?
Maar is dit de ultieme gelegenheid voor de revanche van Max?
Tuurlijk, dat gaat hij ook doen.
Maar is de Hungaroring niet een van de meest succesvolle circuits van Lewis Hamilton weer?
Nee. Montreal en Silverstone.
Oh, ik dacht dat de Hungaroring daar inmiddels ook
wel... Nou, hij gaat daar niet slecht. Maar ja, Hongarije blijft wel een Red Bull baan, hè?
Ja, voor inderdaad, omdat het gewoon een heel Mickey Mouse baan is met heel veel bochten waar die Red Bull lekker gaat. Maar volgens mij is Hamilton was er ook doorgaans...
Weet wel dat de twee die het meest gewonnen hebben daar Schumacher en Senna zijn.
Ja.
Dus ja, dat is echt een
die rijden
niet meer. Oh joh. ik ga nu geen grapjes maken.
Nee.
De glazen bol.
Ja, David, zeg het maar. 1, 2, 3.
Max 1. Bottas 2. Perez 3. En Lewis, ik weet het niet.
Ik denk Max 1, Perez 2, Hamilton 3.
Ja, nee, ik ga er wel in mee. Max gaat hem pakken. Norris 2 en Perez 3.
Ik ga voor Max 1, Max 2 en Max 3. Gewoon een compleet Max podium. Dat is wat ik ervan vind. Ja, dit was alweer de 11e aflevering van de Undercut in 2021. Met dank aan de gasten in de studio. En natuurlijk onze special guest Jelle Beelen. Geweldig dat je er weer was. En
dankjewel.
Kom snel weer terug. We houden van je scherpzinnige, doch harde analyses.
Zie de uitnodiging wel weer verschijnen, boys.
Zeker, ja. Zeker.
Ze komen in flessen, zoals je inmiddels merkt. Lieve luisteraars, over 2 weken zijn we weer terug. Laten we hopen dat de revanche dan zoeter zal smaken dan een gestolen overwinning.